Goedenavond, gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u en jullie in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee Van Wolfswinkel uit Maassluis. Volgende week zondag hopen we met elkaar het heiligavondmaal te vieren. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee Van der Zwan of met de wijkouderling. Woensdagavond 18 juni is er in het kruispunt om 8 uur het bezinningsuur voor het avondmaal. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de weekbrief. Op aanstaande dinsdagavond, het is dan 17 juni, start de zomerkring in het kruispunt. Aanvang 8 uur. Dominee Van der Zwan hoopt dan samen met u stil te staan bij de psalmen. Iedereen is van harte uitgenodigd. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 89 vers 8. Dat begint met: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. We gaan net als bij het laatste zangmoment met elkaar staan na het inleidend orgelspel van de organist. Na het zingen van Psalm 89 vers 1 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het foto en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de Kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst noem ik uw woorden uit 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. En vanavond is het thema waar we bij stilstaan: gemeenschap, gemeenschap met elkaar, gemeenschap met Jezus Christus. Hoe ziet dat eruit? Wat wordt daarmee bedoeld? We gaan nu zingen uit Weerklank 242, 1 en 2. Samen in de naam van Jezus. Weerklank 242, 1 en 2. Doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarin weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Ook een uiting van gemeenschappelijkheid, van gemeenschap. In antwoord daarop zingen we uit Weerklanklied 439, 1, 3 en 4. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 439 uit Weerklank 1, 3 en 4. En ik nodig u uit om van harte als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden om de Heilige Geest. Heer in de hemel, goede God en Vader, in en door uw Zoon Jezus Christus, aan het begin van deze dienst, zo op deze zondagavond, mogen wij opnieuw tot u komen als gemeente samengekomen of thuis. Als we ons plekje ingenomen hebben, in verbondenheid met elkaar, in verbondenheid met de gemeente, rond uw woord. En wij danken u. Dank u wel dat u ons deze dag geeft. De eerste dag van de week waarop wij keer op keer mogen nadenken en mogen vieren en erbij stilstaan dat u, Jezus Christus, opgestaan bent uit de dood. Dat we keer op keer naar uw huis mogen gaan, naar de kerk mogen gaan waar we deel van uitmaken, de kerk die ooit begon met Pinksteren toen u de geest gaf. En dat wij samen mogen komen in dat weten, in dat besef dat u de geest gegeven hebt. Dat u de geest uitgestort hebt en de geest dat bent u zelf. En als wij bidden om uw heilige geest, dan mogen we er ook op vertrouwen dat u die geeft. Mogen we ons daarna uitstrekken met verlangen in de wetenschap dat u het zelf bent die goede gaven geeft, die door uw geest de gemeente bouwt en met ons zijn wil. Wij danken u voor wie u bent. U die liefde bent. U die keer op keer uittrekt om mensen aan te raken. U die een goed werk begonnen bent in ons. En zo niet, dan bent u daartoe genegen om dat te beginnen. U staat aan de deur en u klopt. En wij danken u voor zoveel genade en opbidden wij u. Wilt u vanavond met ons zijn? Help ons horen naar wat u spreekt tot ons. Wilt u heel persoonlijk ons aanspreken? Misschien ook wel een stukje opscherpen, vermanen. Dat we leren wat het betekent u te volgen. Dat we leren wat het betekent gemeenschap met elkaar, met u. En dat we zo ook meer zicht krijgen op het leven met u. We verdienen uw geest, het werk van uw geest, het spreken van u tot onze ziel. Het is niet zo dat dat vanzelfsprekend is of dat we dat verdienen. We vragen u, vergeef ons het verkeerde, het kwaad. Open onze harten, we kunnen soms zo afgesloten onder uw woord zitten, dat we helemaal niet echt dat binnen laten komen, of dat we het misschien wel verlangen binnen te laten komen, maar dan zit het gewoon dicht. Hoe dan ook, wij bidden u, wilt u zelf tot ons spreken en ons heel persoonlijk aanraken. Wilt u daartoe uw zegen geven als we een taak hebben, de techniek, de muziek, spreken, luisteren. Wilt u met ons zijn, om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit Handelingen 2 vanaf vers 37 tot en met 47. Aansluitend zingen we Psalm 133 vers 1 met de oude berijming. Als je ziet hoe goed verliefelijk is dat zonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. 133 vers 1 en 3 na de schriftlezing. En die schriftlezing is uit Handelingen 2, dat is het gedeelte eerst waarin we lezen over Pinksteren, dan de toespraak van Petrus en daarna de reactie en hoe daar een gemeente groeit en ontstaat. Horen wij het woord van God als volgt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud enkelvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover het woord God. Je bent zalig, gelukkig als je dat woord hoort en bewaart in je hart. De preek van vanavond bestaat uit twee punten, tenminste globaal gezien. Allereerst gemeenschap met elkaar en als tweede punt gemeenschap met Jezus, God, God drie-enig, met Jezus. Gemeenschap met elkaar, gemeenschap met Jezus Christus. En na de preek zingen we Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dus Psalm 89, vers 7, na de verkondiging. Gemeente van Christus, broeders en zusters, bij je woord als gemeenschap, waar we het vanavond over hebben, dan heb je misschien gelijk al van die gedachte dat je denkt van, oh ja, Gemeenschap, dat is trouwen. Trouwen in gemeenschap van goederen. Of misschien is iemand van u bezig met het zoeken naar een woongemeenschap. Kan zijn dat studenten die zoeken dan, dat noem je tegenwoordig community. Of een leefgemeenschap, zoals de Witteberg. Of hoe je dat tegenwoordig noemt, een knarrenhof. Dat is een, ik weet eigenlijk niet of het een heel netjes woord is, maar zo wordt het dan genoemd. Een plek waar je samen met mensen die op een zekere leeftijd samenwoont. Gemeenschap. Je kunt dus bij het woordje gemeenschap allerlei gedachten en associaties hebben. Nou, in mijn boekenkast, en ik hoop in uw boekenkast ook, staat een boekje van Bonhoeffer. En dat heet Verborgen Omgang, Leven in Gemeenschap. En als u van boekjes houdt waar je op kan kouwen, en je denkt van ik moet nog een boekje voor de vakantie, dan zou ik zeggen schaf het aan. Verborgen Omgang, Leven in Gemeenschap. Als hij het heeft over gemeenschap, dan gaat het over wat doe je eigenlijk samen? Wat doe je samen als gemeenschap? Bidden, Bijbel lezen, zingen, zorgen voor elkaar, biecht, elkaar vertellen waar je mee zit. De verkeerde dingen ook opbiechten aan elkaar, avondmaal. Dus gemeenschap is een heel breed onderwerp. En als we dan vanavond Handelingen 2 vers 42 lezen, over de gemeente van Christus, zo vlak na Pinksteren, dan komen we dat woordje ook tegen. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Zij volharden in de gemeenschap. Dus er zit iets in. Zij, die eerste 3000 discipelen, die eerste 3000 christenen, zij volharden, zij wijden zich trouw aan de onderlinge gemeenschap. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? In het Grieks staat daar een heel bekend woord, dat kent u allemaal wel, denk ik. Het woordje koinonia. Koinonia, er zijn van die stichtingen die heten zo. Wat betekent dat? Nou, je kan dan denken aan werkwoorden zoals delen in, of deel hebben, participeren, aandeel hebben in, erbij horen, koinonia, delen in. Of woorden zoals kameraad, metgezel, partner, deelnemer. Gemeenschap, koinonia, dat is eigenlijk heel simpel. Samen met iemand anders heb je iets. Er is iets, dat heb je, maar niet in je eentje. Niet alleen, nee, dat heb je samen. Samen met anderen deel je ergens in. Dus het woordje metgezel, dat past daar goed bij. Paulus die schrijft over Titus in 2 Korinther 8 vers 23. Titus, hij is mijn metgezel. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als koinonia. Je bent mijn metgezel, je bent mijn vriend, je bent mijn broeder, je bent mijn reisgenoot, je bent mijn kameraad. En jij, Titus en ik, wij hebben hetzelfde doel, we hebben hetzelfde verlangen, we hebben hetzelfde voor ogen. We zijn samen onderweg. Metgezel, kameraden. Dat is eigenlijk hoe het nog steeds wel kan gaan, denk ik. Als je als kerkraad samen bent, kun je dat misschien wel ervaren, toch? Dat je een soort kameraden bent en groeit in verbondenheid. Maar misschien ook wel in een commissie of in een werkgroep of in het jeugdwerk. Je trekt met z'n tweeën, drieën op. Je hebt hetzelfde doel en je deelt met elkaar de mooie dingen, de verdrietige dingen. Je deelt met elkaar een stukje arbeid in het Koninkrijk van God. Ik sprak een poosje geleden twee mensen die eigenlijk al zo'n 30 jaar geleden kaartenbakleden bezochten. Dus dat zijn adressen waar mensen wonen die ooit naar de kerk kwamen, die lid zijn van de kerk, maar ondertussen afgehaakt zijn. Nou, die waren er nou nog helemaal vol van dat als je dat jaar in jaar uit deed, dat je dan samen hele mooie gesprekken had. maar ook samen je neus kon stoten, behoorlijk. En dat gaf iets verbindends. Dus dan voel je iets van de groei in kameraadschap, koinonia, gemeenschap. En voor iemand anders is het misschien wel dat je elke dinsdagochtend hier de kerk schoonmaakt. Met tweeën of drieën. En daardoor ben je met elkaar vertrouwd geraakt. Metgezel. Ander woord wat erbij past is het woordje deelgenoot. Dat is wel een heel mooi woord om ons gewoon even binnen te laten komen. Deelgenoot, gemeenschap. Wij zijn deelgenoten. Paulus die schrijft in Romeinen 12 vers 13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Dus is er een heilige, is er een andere gelovige in nood, dan deel je daarin. Dan is dat ook jouw nood. De noden die een ander heeft, heb jij ook. Die heb je gemeenschappelijk. En dat gaat over hoe wij hier bij elkaar zitten, hoe wij als gemeente thuis en hier bij elkaar zitten. Dat gaat over de kerk wereldwijd. Het gaat dus ook over de vervolgde kerk. Dat gaat over de kerk die heel kwetsbaar is op allerlei plekken. Al die noden zijn onze noden. En onze nood, ook dat trouwens, is weer de nood van hun. We delen in de nood. Niet trouwens alleen de nood. Romeinen 15 vers 27. Daar schrijft Paulus, de heidenen. Dat bent u, dat ben ik. Dus daar wat mee bedoelt, de volkeren buiten Israël. De volkeren niet uit de Joden. Die zijn deelgenoot aan de geestelijke rijkdom van de heiligen in Jeruzalem. Dus je had daar in Jeruzalem een Joods-christelijke gemeente. En die had het evangelie van Jezus Christus ontvangen, begrepen. En die rijkdom die ze daarin hebben, die delen ze met de wereld tot aan de uiterste einde van de aarde. Dus dat bezit van die gemeente in Jeruzalem, dat houden ze niet bij zichzelf. Nee, daar mogen wij in delen. Dus wij delen in de nood van de ander, maar we delen ook in de rijkdom van de ander. En andersom. Dus en de rijkdom en het tekort is gemeenschappelijk bezit. En het kan zomaar zijn dat je nou denkt van ja, dat is eigenlijk wel herkenbaar. Je deelt in elkaars rijkdom. Je deelt in elkaars tekort. Je bent deelgenoot van elkaar. Is dat herkenbaar? We hadden afgelopen woensdag gebedskring. Daar vertelde een alleenstaande vrouw op vrij hoge leeftijd, ergens rond de 85, die vertelde dat ze plotseling opgenomen was in het ziekenhuis. En hoe zij daar werd opgevangen en wie daar waren, familie, niet gepland. Maar daarin ervoer ze iets van, God die zorgt al voor mij, voordat ik zelf überhaupt weet dat ik het nodig heb. Gods voorzienigheid is zo groot dat er overkomt maar iets, ik kom ergens terecht en er wordt voor mij gezorgd. Zo goed is God. Nou, dat deelden ze met ons. Dus die vreugde van kind van God de Vader te zijn, die zorgt, deelden ze met ons. En daar werden we vrolijk van. Dus dan deel je iets van de vreugde. En maar zo'n gebedskring of zo'n gesprekskring, zo'n bijbelkring, dat kan natuurlijk ook, is vaak denk ik ook, een plek waar je iets deelt van zorg, van verdriet, van pijn. Als strijd. Dus zo'n deelgenoot zijn op allerlei plekken, maar misschien de gesprekskringen, de gebedskringen, de onderlinge ontmoetingen, dat je het daar in het bijzonder meemaakt. En om maar eens over na te denken, misschien het grootste cadeau wat wij als gelovigen elkaar kunnen geven, is dat we ook elkaar kunnen met elkaar kunnen delen waar we mee zitten als het gaat over onze zonde, als het gaat over onze strijd tegen het kwaad, als het gaat over hoe lastig het is om als kind van God werkelijk voor hem te leven. Dat je te biecht gaat, en dan niet hier ergens in een biechthokje, maar dat je eens een keer bij elkaar op de koffie bent En dat je gewoon daar eens over praat. Ik heb hier moeite mee. Ik zit daar. Ik loop daar zo vaak tegenaan. Stille tijd kan jij dat ook niet. Hoe werkt dat nou? Noem maar op. Te biechten bij elkaar. Bij iemand je verhaal kwijt kunnen. En dan samen in gebed brengen. En weten dat je elkaar draagt in je navolging van Christus. Tegenwoordig noemen ze dat accountability partners. Als je te maken hebt met verslaving, dan zul je dat woord waarschijnlijk wel kennen. Accountability partners, dat je iemand hebt die je altijd kunt bellen als je weer gevallen bent of als je ergens tegenaan loopt, bij wie je altijd terecht kan. Wat een cadeau is de gemeente eigenlijk. Als gemeenschap. Dat je samen mag delen in elkaars rijkdom en tekort. Heb je zulke kameraden? Niet iedereen hoeft je kameraad te zijn, maar heb je er 1, 2 of 3 in de gemeente? Waar je samen mee optrekt in dienst van het Koninkrijk van God? Heb je deelgenoten? Misschien 2, 1 broeders en zusters met wie je delen kan, vreugde, geluk, pijn, verdriet. Is de gemeente voor jou een plek waar je het zondaar zijn voor Gods aangezicht kan delen? Wat is het dankbaar als je nou ja kan zeggen? Of staat het soms ook een beetje onder druk? Is juist gemeenschap iets wat ons steeds minder past? En dat zal per persoon, per week misschien zelfs, per geval verschillend zijn. Ook niet iedereen heeft hetzelfde karakter. Maar leven wij niet in een tijd van individualisme, beetje ego ook, beetje je eigen kring centraal stellen, jezelf centraal stellen? Misschien is dat altijd al wel zo geweest. Maar wel dat individualisme en ook jezelf niet te veel binden, niet te lang met iemand oplopen. Af en toe een projectje, prima, maar om nou helemaal jezelf te verbinden aan iets wat jaren duurt. En iets delen met anderen. Nou, misschien is het hier anders als in Maassluis. Maar er zijn mensen genoeg die dat helemaal niet nodig vinden. Helemaal geen behoefte aan hebben. En ook dat zou het kunnen zijn dat wij leven in een tijd van haast, stress, snel, telefoongebruik. Hebben we eigenlijk nog wat tijd om echt te delen? Hebben we wel tijd om echt te luisteren? Hebben we wel tijd om echt af te tasten van, wat zeg je precies? Waar zit je nou precies? Waar hang je ergens uit? Wat is jouw nood? Wat is je verdriet? Hebben we wel tijd voor elkaar? Hebben we nog wel echt aandacht? En misschien is dan de vraag vanavond niet alleen, heb je kameraden, heb je deelgenoten, maar ben je een kameraad? Ben jij een kameraad voor iemand? Ben jij een deelgenoot van iemand? Sta je er voor open om iemands verhaal te horen? En misschien vind je het wel heel moeilijk, als het gewoon oneerbiedig gezegd van een hele stomme gemeente is waar je lid van bent. Zo mag je dat op de preekstoel niet zeggen, maar thuis van verzucht je dat wel eens. Wat een nare mensen. Kan toch dat je afbrandt op een gemeente? Dat je helemaal geen aansluiting vindt, dat je je eenzaam voelt. Dat je je een beetje apart, een beetje erbuiten voelt staan. Pijn. Zou daarom het woordje volharden erbij staan. En zij volharden in de gemeenschap. Dus er staat niet van, en die gemeenschap ging van een leien dakje. Dat staat er niet. En die gemeenschap, dat ging zo vanzelf. Hup, staat er ook niet. Nee, en zij volharden in de gemeenschap. Kijk, die gemeenschap, wie gedoopt is, die hoort bij de gemeenschap. Dat is gewoon zo. Die gemeenschap, die is er, dat is een gegeven. Maar dan moet je er wel in volharden. En dat betekent zoiets als je door in beslag laten nemen. Ermee bezig zijn. Steeds aandacht voor hebben. Continu. Constante aandacht. Zoals die eerste christenen. Die eerste christenen, die waren voor de volle 100% gericht op de gemeente. Ik denk niet dat er één christen bij zat die dacht van het is alleen maar iets van de zondagmiddag. Nee, die waren bezig met, tenzij dat het door het werk niet anders kon, maar ze waren gemiddeld genomen bezig met die gemeente. Er waren christengemeenten, zoals Berea, gingen ze elke dag naar de kerk om samen bijbelstudie te doen. Dagelijks brood breken, omkijken naar de weduwe, dus continu bezig zijn met een taak in het koninkrijk en bezig zijn betrokken op elkaar. Kon je zien, kon je merken, kon je proeven, ze waren volhardend. Herken je daar iets van, dat het soms echt een kwestie is van volharden, volhouden, je er niet bij weg laten leiden? Dat is een mooie omschrijving bij Jos Dauma van het woordje volharding. Het zijn wel twee woorden die misschien wel aardig zijn om te onthouden. Als je nou vanavond bij de koffie zit en je denkt, waar ging het ook weer over? En je weet het niet meer zo goed. Nou, misschien dat deze twee woorden voldoende zijn. Volharding is gedoopte hardnekkigheid. Volharding is gedoopte hardnekkigheid. Dus je bent gedoopt, of misschien ben je onlangs tot geloof gekomen, je verlangt ernaar gedoopt te worden. Maar met dat je gedoopt bent, of dat je gedoopt zult worden, word je opgenomen, ben je opgenomen in de gemeenschap. Dat is een feit. En nou zeg je van, nou blijf ik erbij ook. Nou blijf ik bij de gemeenschap. Ik ben opgenomen. Nou neem ik mijn plek in. En nou zal ik erin volharden. Hardnekkig. Koppig. Je moet een beetje koppig zijn om bij de kerk te blijven. Je moet koppig zijn om gemeenschap, om kameraad, om deelgenoot te zijn. Dat betekent niet per se dat je misschien niet van kerk zou kunnen veranderen. Er kunnen redenen voor zijn. Maar wel dat als je ergens lid bent, waar je het evangelie hoort, waar de Bijbel wordt verkondigd, dat je daar als deelgenoot aanwezig bent. Volhardend. Ook al zit je jezelf soms nog zo in de weg. En waarom? Gedoopte hardnekkigheid. Waarom? Omdat je met je broeders en zusters het geheim van Christus wil delen. En daarmee zitten we bij het tweede punt. Het eerste was gemeenschap met elkaar. En het tweede punt is gemeenschap met Jezus. We begonnen de dienst met 1 Korinthe 1 vers 9, de aanvangstekst. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dus wat zegt Paulus daar? U bent geroepen tot de gemeenschap van met Jezus Christus, onze Heer. Weet je nog wat het woordje gemeenschap betekent? U bent geroepen tot gemeenschap, kameraadschap, deelgenoot met Jezus Christus. Een hoge roeping, vindt u niet? Een mooie roeping ook, een bevoorrecht iets. Als je weet van, Heere God, u heeft mij geroepen, ons geroepen. Wij mogen kameraadschap met u hebben. Wij mogen vrienden zijn, wij mogen uw metgezel zijn. Wij mogen deel hebben aan Jezus. Deel hebben aan Jezus. En zonder dat kan het natuurlijk niet. Want al dat wat net genoemd werd, dat delen in vreugde, in tekort, in rijkdom, in moeite, in pijn, in zonde, dat kan natuurlijk alleen maar als Jezus Christus de kern is van de gemeenschap. Bonhoeffer die schrijft dat in zijn boekje, Christen zijn is gemeenschap door Jezus Christus, in Jezus Christus. Het kan niet anders dan door Hem alleen. Hebben wij gemeenschap met Jezus Christus? Dat betekent dat wat Hij heeft, dat hebben wij. En wat wij hebben, dat heeft Jezus. Dus al zijn bezittingen en schulden, die heeft Jezus. Al onze bezittingen en schulden hebben wij. Nou, je voelt er wel aankomen. Jezus heeft geen schulden. Wij hebben van onszelf geen bezittingen. Dus alle rijkdom die Jezus verworven heeft, alles, al het bezit, alles wat er is in Jezus Christus aan gaven, daarvan mag je zeggen, dat is ook van mij. Dus de gehoorzaamheid van Jezus Christus, het goede leven, het zonderloze leven van Jezus, dat Jezus geleefd heeft, dat is uw, jouw zonderloze leven. Zijn leven is jouw leven. Zijn sterven en opstaan wordt u toegerekend. Zijn bevrijdend werk is onze vrijheid. En onze schulden, onze zonden, ons tekort zijn van hem. Die neemt hij voor zijn rekening. Voel je hoe rijk dat is? Daar zou je bijna een keer een middagje voor moeten gaan zitten om dat eens op te schrijven, hoe rijk we zijn. Jezus die deelt van wat hij heeft met ons. Bijvoorbeeld, mijn vader is ook jullie vader. Zodat wij mogen zeggen, onze vader die in de hemelen zijt. En de broers en zussen die Jezus heeft, wereldwijd, zijn onze broers en zussen. Een hele familie erbij. Nou, dat moet je maar eens uitleggen aan iemand die eenzaam is, die geen familie heeft. Wat dat betekent, de familie erbij. Ook trouwens de roeping van Jezus Christus, waarin hij door de wereld gegaan is, tot verlossing, tot verzoening, is onze roeping. En het lijden van Jezus Christus, daarin delen wij op een of andere manier, niet zoals hij geleden heeft, maar toch wel in de navolging, worden wij zijn lijden en zijn sterven gelijkvormig. De toekomst van Jezus, daar mogen wij in delen. Zijn toekomst is onze toekomst. Als je Openbaring, een van die brieven leest, daar staat zelfs dat Jezus, als hij gezeten is op de troon, en als wij mogen komen bij hem, dat hij een plekje vrijmaakt op de troon, en dat wij met hem mogen zitten, dat we zullen delen in zijn heerschappij. Dus alles wat hij heeft, dan mogen wij delen. En wat wij hebben aan schuld en tekort, neemt hij voor zijn rekening. En u bent geroepen tot die gemeenschap. God heeft u geroepen. God heeft je uitgenodigd. En hij heeft het je gevraagd. Kom, deel met mij. Heb je die roep gehoord? En heb je ja gezegd toen je geroepen werd? Dus dat je weet, er is een tijd geweest, toen stond ik buiten de gemeenschap met God. Er is een tijd geweest dat ik dat niet kende. Paulus die schrijft in Efeze 2 vers 12, er is een tijd geweest dat ik zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. En ik had geen hoop en ik was zonder God in de wereld. Ik was een hopeloos geval, of misschien met het lied van McCain, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn ziel. Wat een ellende. En toen heeft God geroepen, God heeft je aangesproken en in je geloof mocht je antwoorden. Ja! En met dat je ja zei tegen Jezus Christus, met dat je ja zei tegen het aanbod van genade, ben je gekomen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere in de hemel. Voel je hoe bijzonder dat is, hoe rijk dat is, hoe groot dat is. U bent geroepen. En u heeft door de geest ja mogen zeggen. En u deelt in de rijkdom van Jezus Christus. Ben je gekomen? Heb je ja gezegd? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat iemand meeluistert of hier in de kerk zit die nog niet tot geloof gekomen is. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is er aan de hand? Waarom laat je je niet wegroepen uit je eenzaamheid? Uit je ikgerichtheid? Of, en misschien is dat wel een veel groter probleem op deze avond. Ja, je bent tot geloof gekomen. Maar je staat wel heel erg stil op de weg van de navolging. Je staat wel heel erg stil in het leren kennen van God. Ja, je gelooft wel dat je zonden vergeven zijn en dat je ooit naar de hemel gaat, prima. Maar daar blijft het bij. Laat je wegroepen bij je eigen gebrek. En ik zou bijna zeggen, profiteer ervan. Maak er gebruik van de rijkdom, van de overvloed aan genade in de gemeenschap met Jezus Christus, met elkaar. Waar dat samen gaat. Als er gemeenschap is met Jezus, dan kan er gemeenschap zijn met elkaar. En dan kan het niet anders dan dat de gemeente verandert. Dan bestaat het niet dat de gemeente niet vernieuwd raakt. Dan is er iets van eenheid, zoals de Vader, de Zoon en de Geest één zijn. Dan is er iets van verbondenheid. Dan is er iets van liefde. Dat dan of gaat de gemeente gaat iets van het beeld van Jezus Christus naar elkaar toe, naar God toe, maar ook naar de buitenwereld toe vertonen. En misschien volgende week zondagochtend, ik begrijp dat jullie dan avondmaal vieren. Nou, in Maassluis doen we dat ook. Bij gezondheid. Misschien is dat wel de plek waar die gemeenschap en met Jezus en met elkaar het meest zichtbaar wordt. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament nog veel zichtbaarder als in onze tijd. In het Nieuwe Testament waar het veel meer ingebed was in het dagelijkse leven of in de gewone maaltijd. Waar veel meer het onderlinge contact ook een rol speelde. Bij ons is het een beetje, soms is het bij ons zo ingericht dat je haast in je uppie avondmaal kan vieren. Dat je dat in ieder geval het gevoel hebt. Dat je denkt van, ik heb hier aan het avondmaal, heb ik even mijn eigen hoogst persoonlijke momentje met God. Dat zou vroeger bij het avondmaal Nieuwe Testament veel moeilijker geweest zijn. En het is natuurlijk helemaal niet erg dat je, als je aan het avondmaal zit, dat je dan een heel persoonlijk moment hebt met God. Dat je dan ervaart, Heere God, ik ben heel persoonlijk, hoogst persoonlijk door u geroepen. U heeft ook mij op het oog met mijn tekort, met mijn zonde. U heeft ook mij op het oog. U heeft ook mij geroepen. Dus dat het iets persoonlijks heeft, dat is natuurlijk logisch. Maar het kan niet zijn zonder dat je ook gemeenschap hebt met elkaar. Je deelt samen brood en wijn. Je mag het aan elkaar doorgeven. Je mag delen. Je mag samen geloven. Je mag samen zingen. Je mag samen ervaren dat je brood en wijn ontvangt als teken van zijn verlossend werk. Je mag samen ervaren dat je brood ontvangt als medicijn voor de eeuwigheid. Je mag samen drinken uit die ene beker. En daarbij bedenken, en straks dan zal ik bij hem zijn, bij Jezus zijn. En dan zal hij de wijn als nieuw met mij drinken. Dus aan het avondmaal in het bijzonder, dan zijn we verbonden aan Jezus Christus. Dan zijn we hem tegemoet. En dan zijn we verbonden met elkaar. Als voorteken van de toekomst, waar de gemeenschap nu nog zo vaak gebroken, zo heel ten dele is, waar de gemeenschap nu zoiets is waarvan je denkt van, ik zou wel meer willen, ik zou hopen, ik verlangen, ik bid erom dat de Heilige Geest meer van de gemeenschap hier in de gemeente geeft, meer van de gemeenschap, meer openheid voor de gemeenschap in mijn hart geeft en meer van zijn rijkdommen uitstalt, zodat ik mijn handen laat vullen door zijn genade, nu gebroken, nu ten dele. Straks dan zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zal hij zijn alles in allen. Amen. Zullen we danken en voorbeden doen? Heer in de hemel, goede God, God van overvloed. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u ons wegroept vanuit onze doodsheid, onze ikgerichtheid. En dat u ons uitnodigt tot de gemeenschap met u. Keer op keer in uw woord. Volgende week heel bijzonder in de bediening van het avondmaal. En dat ene kleine stukje brood, dat slokje wijn, die staan voor de gemeenschap met u, wie u bent. Uw naam zij geprezen. En wij bidden u, geef dat het ook voor ieder van ons mag zijn. Dat we niet buiten blijven staan, maar uw roep horen en gehoorzamen. En in de gemeenschap met u, in het leven met u, zullen groeien, meer en meer uw beeld vertonen. Wij danken u voor uw woord, we bidden u vergeef wat niet goed was. In de dienst van voorbeden komen wij voor uw aangezicht en in deze wereld waar zoveel gebeurt, een wereld die zucht als door barensweeën heen, vragen wij u om ontferming. Pijn, ver weg of heel dichtbij. Gebrokenheid, in het groot of in het klein. Geweld, oorlogen, maar ook ruzies in families, fetes. Heere God, wat gebeurt er veel aan kwaad, aan duister, aan het verkeerde. We vragen u, wilt u zich ontfermen? En wilt u, als deze wereld door de barensweeën heen gaat, totdat die nieuwe wereld komt en doorbreekt, wilt u koning zijn. Ja, en wilt u komen, zodat wij eenmaal u zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wij bidden u voor Israël. We ons bedenken dat wij eigenlijk ook wel heel veel gemeenschappelijk hebben. Een volk wat door u zelf heel persoonlijk een naam ontvangen heeft. Een volk waaraan we zoveel te danken hebben, het Oude Testament, uw Zoon Jezus, daar geboren. En wat er dan nu gebeurt, is zo anders als wat u beloofd heeft aan Abraham, dat en het volk gezegend zal worden, en dat de volkeren in het volk gezegend zullen worden. We willen dat bij u neerleggen en we willen u vragen, wilt u vrede geven? Wilt u brengen tot de erkenning van de Messias? Wilt u vrede geven en wijsheid ook als het gaat over de spanningen, de oorlog met Iran? Wil u voor de kerk wereldwijd, in het bijzonder waar die vervolgd wordt, het werk van organisaties die daarbij proberen te ondersteunen? We bidden u voor het werk van Christ Hope, waar we straks voor zullen collecteren. Wilt u geven dat de hulp goed terecht zal komen? Hulp voor kinderen met AIDS. We bidden u voor onze samenleving, we bidden u voor de gemeente, voor hen die te maken hebben met verdriet, ziekte, zorg. Geef Heer dat we mogen ervaren dat juist ook de gemeente een plek is waar we gedragen worden, waar we samen optrekken. We bidden u op deze Vaderdag voor de vaders onder ons. Misschien wel onze eigen vader. Wil u danken voor wat we ontvangen hebben in onze vaders. We willen u danken voor al die momenten dat onze vaders iets lieten zien van wie u bent. We willen u bidden voor hen die geen vader gekend hebben, een vader moeten missen. Of misschien wel een vader hebben gehad die zo totaal tegenovergesteld aan u was. Aan wie we geleden hebben. Wilt u helen. We bidden u voor diegenen onder ons die door omstandigheden nooit vader geworden zijn. Het verlangen was er, de hoop, het uitzien. Het is niet gekomen, wilt ook dan erbij zijn en troosten. En we bidden u voor de vaders onder ons die misschien soms ook wel met de handen in het haar zitten. Het idee hebben van mijn handen zijn te kort. Ik kan mijn kinderen niet bekeren. Ik kan mijn kinderen niet zo'n gelukkig leven geven als wat ik zou willen. En op allerlei manieren, Heere God, zijn wij ook als vaders zo afhankelijk van u, van uw vaderzorg. Wilt u vader zijn voor ieder van ons? Zo bidden wij en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor Christhoop, hulp voor kinderen met aids. De tweede rondgang is bestemd voor pastoraat in de eigen gemeente. De derde rondgang is bestemd voor onderhoud orgel. U kunt ook geven via de bekende digitale mogelijkheden. De Heere zegen u en uw gaven. Aansluitend zingen we dan Psalm 96 vers 1 en 2 uit Weeklijn. Psalm 96 vers 1 zingen uw lied voor God de Heere en vers 2 en zo mogelijk staande. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van God en draag deze vervolgens dan ook de wereld in. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.